Vervolgens wordt u uit het woord van de Heere gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 22, de versen 47 tot en met 62. De schriftlezing Lucas 22, 47 tot en met 62.
En als hij nog sprak, ziedaar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hem voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde en zeide: laat hen tot hiertoe geworden, en raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en tot de hoofdmannen des tempels en der ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo heb gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is de ure en de macht des duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des overpriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij het vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zeker dienstmaagd, ziende bij hem het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, en wel het eerste gedeelte van het 61ste vers. Lucas 22, vers 61a. En dan luidt het woord van de Heere, onze tekst: en de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. Geliefde gemeente, het hangt aan een zijden draadje. Dat zeggen we wel eens als we ons ergens om bezorgd maken of als we ergens bevreesd voor zijn. Als we bang zijn dat het niet goed afloopt. Een geliefde die ernstig ziek is en er wordt gevreesd voor zijn leven. En op de meelevende vraag of hij nog beter kan worden, moeten we antwoorden: zijn leven hangt aan een zijden draadje. En daarmee bedoelen we dan dat er maar één complicatie hoeft te gebeuren en hij zal er niet doorkomen. Of die jongen die in de laatste weken van zijn schooljaar bezig is. Zijn cijferlijst was het hele jaar door al niet al te best. Ga je nog over? Vraagt zijn moeder bezorgd. Het enige wat hij zeggen kan, het hangt aan een zijden draadje. Of die verkering van dat meisje. Het loopt de laatste tijd niet zo lekker. De vriendinnen van haar, die zien dat ook. Die wordt opgemerkt en die vragen, zal het aanblijven? En ze weet niets anders te zeggen dan dit, dat hangt aan een zijden draadje. Zo'n zijden draadje, dat is niet stevig en dat biedt geen vastigheid. Het kan maar zo afbreken. En daarom gebruikt men die uitdrukking ook wel in hachelijke situaties. En wat dat betreft zouden we toch die woorden ook kunnen toepassen op het leven van Simon Petrus. Want dat hij in een hachelijke situatie terecht is gekomen, daar in dat huis van Caiaphas, dat mag wel duidelijk zijn. Daar bungelt hij aan een zijden draadje boven de afgrond van de eeuwige verlorenheid. En wie zal voor zijn leven, wie zal voor de zaligheid van Simon Petrus nog iets durven te geven? Het ergste valt toch te vrezen. Toch mag nou uit ons tekstvers blijken dat de Heere Jezus Christus de zijnen vasthoudt. Aan een zijden draadje? Nee, aan koorden van liefde. Want hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom, zo zegt Jeremia, heeft hij ze getrokken met koorden van goedertierenheid. Hij heeft ze uit de duisternis van hun verloren zondaars bestaan getrokken. En hij heeft al de zijden gebracht tot zijn licht. En daarom ligt hun heil vast. Het ligt vast in hem. En dat blijkt ook wel als we gaan luisteren naar onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de liefdesblik van de heiland. Een doodsteek door Petrus hart en het fundament voor Petrus behoud. De liefdesblik van de heiland. Een doodsteek door Petrus hart, het fundament voor Petrus behoud. In deze lijdensweken wordt de Heere Jezus Christus gevolgd op zijn lijdensweg. En diverse keren heeft hij zijn leerlingen al voorbereid op de smartelijke weg die hij heeft te gaan. Hij zal plaatsbekledend hun zonden dragen en hun schuld betalen. Het is ook onderwijs dat hij hoorbaar en zichtbaar aan zijn leerlingen gegeven heeft. Ze hebben immers ook met hem aan de avondmaalstafel gezeten. Daar waar alles sprak van zijn verzoenend lijden en sterven. En aan die tafel werd zichtbaar waarom hij naar de aarde was gekomen. Want het brood, dat sprak van zijn lichaam dat hij tot in de dood toe zal overgeven. En de wijn, dat sprak van zijn bloed dat straks zal worden vergoten. En verwonderd zullen zijn leerlingen aan die avondmaalstafel hebben gezeten. Want daar spreekt toch alles van verzoening door voldoening. Daar spreekt alles van de schuldbetaling door het offer van de Heere Jezus Christus. Maar de discipelen, ze hebben dat allemaal nog niet zo verstaan. Ze stonden er ook nog voor. En veel was voor hen ook nog verborgen. En dat bleek ook wel. Want van nabetrachting was er bij hen geen enkele sprake. Ze waren nauwelijks opgestaan van de avondmaalstafel of de eerste ruzie was alweer een feit. Want ze streden om het beste plaatsje in Gods koninkrijk. Wat hadden ze nog weinig geleerd, dat het in Gods koninkrijk niet gaat om heersen, maar om dienen. En even later ging het opnieuw mis, in de hof van Gethsemane. Want daar streed de Heere Jezus die zware strijd. En hij worstelde met de drinkbeker die hij van zijn vader helemaal leeg moest drinken. Die gevuld was met Gods gramschap en Gods toorn. En daar werd hij bevreesd. Nu hij de golven en de baren van Gods toorn op hem zag aankomen. Hem wachtte immers de Godverlatenheid. En daarom zocht hij daar in die hof steun bij zijn leerlingen. Maar ook hun troost moest hij missen. De wachters, die sliepen. Ze hadden een opdracht gekregen van hun meester om te waken, maar die opdracht hebben ze verzaakt. En als de Heere Jezus, en we lezen dat onder andere in Marcus 14, als de Heere Jezus dan hun schuld openlegt, weten ze niets te zeggen. Met een schuldverslagen hart horen ze het aan. Zij zouden waken, zij zouden bidden, zij zouden strijden, zij zouden niet geërgerd worden aan de Heere Jezus. Maar er kwam niets van terecht. Al hun stoere woorden en grote beloften die verdwijnen daar in de hof van Gethsemane. Wat zullen ze zich hebben geschaamd? En Petrus voorop. En Petrus zal daarom ook extra zich hebben voorgenomen om nu voortaan beter op te letten. Dit overkomt hem geen tweede keer. Want hij had het immers beloofd voor Jezus te strijden, met hem te lijden en indien nodig ook met hem te sterven. Ja, en dat zal Petrus vanaf nu dan wel eens laten zien. En als dan even later, en de schriftlezing begon daarmee, als dan even later die bende krijgsknechten de hof binnenkomen om de Heere Jezus gevangen te nemen, dan pakt Petrus zijn zwaard en hij slaat erop los. Hij wil raken die hij maar raken kan. Maar ondertussen geeft hij daarmee aan nog niets te hebben begrepen van de weg die Jezus moest gaan. En daarom zegt de Heere Jezus tegen hem, en we lezen dat in Johannes 18. Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En dan blijkt ook wel wie Simon Petrus van zichzelf is. Want dan wordt het hem daar in die hof, wordt de grond hem te heet onder de voeten. Hij is bang dat hij zelf gevangen genomen zal worden. En hij ziet zijn leven in gevaar komen. En daarom gaat hij net als de andere discipelen, slaat hij op de vlucht. De hof uit. En hier wordt het waar. Waar Marcus ook zo pijnlijk de vinger bij heeft gelegd. En zij, hem verlatende, zijn allen gevloden. En opnieuw komt er van die woorden van Petrus niets terecht. Ja, wat er dan verder in die hof heeft plaatsgevonden, het is alles voor ons onbekend. Maar in elk geval lezen we wel dat de Heere Jezus zich gevangen heeft laten nemen. En als een crimineel wordt hij die hof uitgeleid op weg naar het rechtshuis. De soldaten die voeren hem mee. Maar dan wijst Lucas, die wijst op zo'n woordje in het 54ste vers. Want dan staat er aan het einde, en Petrus volgde van verre. Blijkbaar had Petrus alles op een afstandje van het hof staan te bekijken. Het had de luwte opgezocht. Weg van het strijdtoneel. Maar anderzijds bleef ook zijn betrokkenheid op de Heere Jezus, die bleef wel bestaan. En daarom wilde hij weten wat die soldaten met zijn meester gingen doen. Hij kon zijn meester niet zomaar loslaten. Hij had in de Heere Jezus immers zijn levensvreugde gevonden. Dat was er ook wel in het leven duidelijk gebleken. Toen velen zich hadden afgekeerd van de prediking van de Heere Jezus, had Petrus het uitgeroepen. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En op een ander moment had diezelfde Petrus het uitgeroepen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zal het een vreugde in zijn hart hebben gegeven, als de Heere Jezus hem om die belijdenis zalig sprak. Hij, Petrus, haantje de voorste. Hij, Petrus, de discipel met de meeste liefde voor de Heere Jezus. En die gebondenheid aan Jezus blijft hem trekken. En hij volgde hem van verre. Tekent wel de eenzaamheid waarin de Heere Jezus moet gaan. Want zelfs de discipel die hem het meeste lief had volgens eigen zeggen, die volgde slechts op een afstandje. Hij wilde zelf buitenschot blijven. Ja, hij wilde wel een leerling van de Heere Jezus zijn. Hij wilde hem wel volgen. Zolang zijn eigen leven, zolang zijn eigen ik, maar niet in gevaar kwam. En bovendien Petrus, die denkt het nu wel aan te kunnen. Als hij zich maar onopvallend gedraagt, dan zal er niets gebeuren. Dan kan hij best volgen, dan kan hij ook wel het huis van de hoge priester ingaan. Wat kent die discipel zich slecht? Ja, Gods genade heeft zich verheerlijkt in het leven van Petrus. Maar wat heeft Petrus nog weinig zelfkennis? Wat staat Petrus nog hoog met zichzelf? Wat is hij nog sterk in eigen kracht en in eigen oog? En wat steunt hij nog op zijn liefde tot Jezus? Nee, Gods kinderen het leren het dikwijls niet in één dag, om als een verdoemelijk zondaar door Christus alleen behouden te worden. Dat is een pijnlijke les die geleerd moet worden. En wat moet er in die les ook veel worden afgeleerd? En wat moet een mens dan ook worden afgebracht van zichzelf? Want dat vlees, dat blijkt zo sterk te zijn. En telkens weer is daar die hoogmoed. Telkens weer dat zoeken in zichzelf, terwijl alles van hen de dood in moet gaan. Maar Petrus die snapte daar nog niets van. Het is voor hem een raadsel waarom de Heere Jezus deze weg moet gaan. Alles had hij verwacht, maar dit niet. Nee, de noodzaak van het lijden van de Heere Jezus, hij begreep dat nog niet. Hij heeft nog niet doorgekregen dat alleen een schuldovernemende borg en zaligmaker hem behouden kan. En hem kan redden uit de afgrond van de eeuwige verlorenheid. Dat de schuld betaald moet worden. Dat de zonde verzoend moet worden. Dat het recht van God verheerlijk moet worden. Dat heeft Petrus nog alles niet door. Maar daar komt hij wel achter. In een weg waarin hij aan zichzelf wordt ontdekt. In een weg waarin niets van hem overblijft en hij alles van zichzelf moet leren kwijtraken. In een weg waarin hij omkomt met zichzelf. Want kijk maar, daar volgt een discipel van de Heere Jezus zijn meester op een afstandje. En hij zal nou het wel eens tonen. Dat hij Christus trouw zal blijven. Ja, de anderen die kunnen dat hun meester hebben verlaten. Maar Petrus, die zal dat niet doen. Hij niet. Hij is immers de rotsman. En hij zal zijn trouw aan Jezus wel tonen. En zijn liefde voor de Heere Jezus, dat zal wel blijken. Wat heeft hij nog goede gedachten van zichzelf? Is hij dan vergeten wat er in de hof is gebeurd? En heeft hij dan vergeten waarvoor de Heere Jezus hem gewaarschuwd had? Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Pas toch op, Petrus, want de Heere Jezus heeft het toch niet voor niets gezegd. Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Petrus, een gewaarschuwd mens, telt toch voor twee. Maar Petrus volgt wel van afstand. En hij ziet hoe de stoet het huis van die hoge priester daar binnen gaat. En als de laatste soldaat weer naar binnen is gegaan, dan gaat de deur dicht. En Petrus, hij komt voor een dichte deur te staan. Alle reden toch om terug te keren. Die gesloten deur, die mag Petrus wel tot bezinning brengen. Hij hoort daar niet te komen. Maar Petrus, hij kent zichzelf nog niet. Want hij meent dat hij nu alles wel goed zal kunnen maken. In zijn dwaasheid meent hij dat de Heere Jezus hem nodig heeft. Hij wil zijn meeste trouw bewijzen. En hij meent dat de Heere Jezus niet zonder hem kan. Maar hij heeft er geen oog voor. Dat de zaken nou precies andersom liggen. En dat zal de Heere hem moeten leren. De deur gaat open. Het is Johannes die bij de portier een goed woordje heeft weten te doen voor Petrus. En nu is hij in het hol van de leeuw. Daar staat hij. En hij warmt zich wat bij het vuur. Het is een mens die door Gods genade werd opgezocht en in wiens hart de genade van de Heere verheerlijkt is. De Heere Jezus, die heeft hem gevonden. En Gods genade heeft geschitterd in het leven van Simon Petrus. Toch blijft die Petrus in zichzelf een onverbeterlijke zondaar. Want zie hem daar staan. Te midden van de soldaten. Zo lazen we toch. Hij zoekt geen eens een plaatsje op aan de zijkant, maar hij gaat er gewoon middenin zitten. Midden tussen de mannen die even daarvoor de Heere Jezus gevangen hadden genomen. We zouden het hem wel willen toeroepen. Petrus, wat heb je daar nou te zoeken? Ga weg, man. Want daar hoor je toch helemaal niet. Maar Petrus, hij overschat zichzelf. En daar zit hij alsof hij één van hen is. Daar zit hij alsof hij hoort bij die bende krijgsknechten. En hij moet doen alsof het hem koud laat. Wat er voor in de zaal met de Heere Jezus gebeurt. Wat heeft hij niet veel moeten aanhoren? Want de soldaten die zullen hebben gespot over hun jongste gevangenen, over de Heere Jezus. En ze zullen uit de doeken hebben gedaan wat er gebeurde toen ze Jezus van Nazareth gevangen hebben genomen. Deze zullen beslist niet goed over de Heere Jezus gesproken hebben. En Petrus heeft dat allemaal moeten aanhoren. Een kind van God hoort daar niet te zijn. Petrus had daar niet mogen zitten. Want hij had kunnen weten wat er werd gesproken. Ja, Gods volk, die mag zich niet begeven onder de vijand van God. Dat is ook een les voor ons. Wie van genade mag leven, die kan niet overal komen. Zeker niet op plaatsen waar met het werk van de Heere wordt gespot. En waar het werk van de Heere alleen maar naar beneden wordt gehaald. En waar men niet wil weten van de geboden van God. Van zulke plaatsen dien jij en dient u zich verre te houden. En Petrus, gemakkelijk zal hij het daar ook niet hebben gehad. Want de spot waarmee de Heere Jezus belachelijk werd gemaakt, het zal door zijn ziel zijn gegaan. En hij heeft gehoord al de leugens en de laster die tegen de Heere Jezus is ingebracht. En hij heeft gezien hoe ze hem in het gezicht hebben gespuugd en hoe ze hem hebben geslagen. Toch staat er, Petrus zat in het midden van hen. Hoe is het mogelijk? Hoe heeft die discipelen daar kunnen uithouden? Had hij nou niet moeten opstaan en het moeten zeggen, het is niet waar hoor. Het is niet waar wat ze allemaal zeggen. Hij is mijn borg. Hij is mijn heiland. En hij is mijn zaligmaker. Ik heb met hem aan de avondmaalstafel gezeten. Ik mag het weten dat hij is de Zoon van God. Ja, als hij ooit had kunnen spreken, had Petrus het nou kunnen doen. Maar Petrus zit daar, hij kijkt voor zich uit en hij zwijgt. Wat blijft er nou over van zijn grote woorden? Ik zal mijn leven voor u zetten. En wat blijft er nou over van zijn beloften? Heren, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Hij had nog gezegd, ik u verloochenen, dat nooit. Als hij ooit een gelegenheid had om deze woorden waar te maken, dan was dat nu wel. Maar hij zwijgt. Ja, Petrus, hij komt er wel achter wie hij is. En ach, als u of jij genade zou kennen, dan zal die gestalte van Petrus u toch ook niet vreemd zijn. Want hoe dikwijls zwijgt u niet, waar u had kunnen spreken over de Heere Jezus en zijn dienst. En hoe dikwijls weigert u op te komen voor zijn naam en voor zijn eer. Hoe vaak hebt u uzelf niet liever dan de Heere? En wat wordt er dan niet gezwegen? Ja, daar zit die discipel bij het vuur, te midden van de bende. Hij houdt zich zo bedekt mogelijk. Maar de Satan, die heeft hem wel gezien. Maar daar is dat dienstmeisje dat de kring rondkijkt. Op een bepaald ogenblik denkt van wie is die man? Want ze kent ze allemaal, behalve die ene. En dan roept ze het uit. Ja, die daar, die was ook met hem. Dat moet wel. Want ze heeft hem hier nog nooit eerder gezien. Die man die zich zo onopvallend probeert te gedragen, is ook een volgeling van de Heere Jezus. Petrus zal zich door die woorden ontdekt hebben gevoeld. Wat zal er in die ogenblikken niet door hem heen zijn gegaan? Hij is erbij. En dit betekent zijn einde. Nu zal hij ook gevangen genomen worden. Nu zal hij ook gedood worden. Wat zal hij zeggen? Wat zal hij spreken? Zal hij er nu opkomen voor de Heere Jezus? Want dit is toch de mogelijkheid. Om te zeggen, ja vrouw, u hebt gelijk. Ik ben er ook een van hem. En dat zal ik ook blijven tot in der eeuwigheid. Want die band tussen mij en de Heere Jezus, die is onverbrekelijk. Maar nee, nu zijn leven op het spel staat, ontvalt hem elke moed en zegt hij, vrouw, ik ken hem niet. Alsof hij zeggen wil, vrouw, waar heb je het over? Met die Jezus heb ik niets te maken. Nu de gelegenheid zich aandient om voor Jezus te strijden, deinst Petrus terug. Uit die drinkbeker wil hij niet drinken. Hij wil dat niet. Nu Petrus zichzelf niet verloochenen kan, verloochent hij zijn meester. En daar valt die rotsman. Die man die meende grote en sterke liefde tot zijn meester te hebben. En daar ligt hij, bungelend aan een zijden draadje, boven de afgrond van de eeuwige verlorenheid. En in de hel, daar stijgt gejuich omhoog. En Satan zal het hebben gedacht, Judas, die heb ik al. En nou is Petrus de tweede die ik te pakken krijg. Nog even en hij heeft ze allemaal. Dit is nou die Petrus die eerder zo rijk had gesproken over zijn geloof in de Heere Jezus. Dit is die Petrus die 12 uur geleden met de Heere Jezus aan de avondmaalstafel gezeten had. En nu dit. De Satan die slingert hem in de wan der verzoeking om te siften als de tarwe. Na die eerste keer loopt Petrus wat beduust en verschrikt terug. De evangelist Lucas beschrijft ons dat niet, maar we kunnen dat wel lezen in Marcus. Het lijkt erop dat hij richting de uitgang gaat. En buiten daar kraait de haan ondertussen voor de eerste keer. Het zou kunnen zijn dat hij alsnog probeert om het huis van de hoge priester uit te komen. We weten niet zeker, maar in elk geval vanuit Marcus kunnen we wel zeggen dat Petrus zich wat gaat terugtrekken. Maar kort daarna is er weer een ander die Petrus ziet. Hetzelfde klinkt. Ook gij zijt van die. En opnieuw die leugen. Mens, ik ken hem niet. Ja, wie zich eenmaal op het leugenpad bevindt, die gaat ook van kwaad tot erger. Als de zonde eenmaal vat heeft gekregen op de mens, dan is die volgende zonde ook maar zo gemaakt. En met deze woorden ontkent Petrus dat er een liefdesband is tussen hem en de Heer Jezus. Dan lijkt het even wat rustiger te worden, want u moet maar eens lezen wat er staat in dat 59ste vers. En als het omtrent een uur geleden was. Petrus kan even op adem komen. Hij krijgt de tijd om zich te bezinnen. Om terug te keren van het verkeerde pad. De Heere die geeft hem de ruimte om te breken met dit zondige gedrag. Het is een voorrecht als de verzoekingen stil komen te liggen. Als Gods volk tot zichzelf kan inkeren en tot de ontdekking kan komen wat er bij hen aan schort. Maar toch, Petrus is nog niet weggegaan. Want op een bepaald ogenblik wordt hij aan zijn spraak herkend. In der waarheid ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. En er was ook een familielid van Malchus, zo zegt de evangelist Johannes, die hem heeft herkend. Dan zou hij door zijn nood gedreven alsnog zijn geloof belijden in de Heere Jezus. Nee, vergeet het maar. Want een mens in nood, ja zelfs een mens in doodsnood, zoekt altijd nog allereerst zichzelf te redden. Petrus, hij wordt steeds duidelijker in zijn afwijzing. En opnieuw ontkent hij ook maar enige banden met de Heere Jezus te hebben. En in Marcus lezen we vers 71. Hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Ik ken deze mens niet. Met vloeken en eedzwering geeft Petrus zichzelf over aan de verdoemenis. Hij roept Gods vloek over zich af als hij zegt dat hij Jezus niet kent. Zo waarachtig als de Heere spreekt. Ik heb niets met die Jezus te maken. Het is alsof hij zeggen wil, ik mag verloren gaan. Voor eeuwig verloren gaan als ik iets te maken heb met deze Jezus. Dat is wat. Dat is Petrus. Dat is een leerling van de Heere Jezus. Dat is een avondmaalganger. Oh ja, zijn woorden die maakten wel indruk. Want de soldaten of de dienstknechten, ze laten hem nu met rust. Want een die met zoveel overtuiging zegt dat hij niks met de Heere Jezus te maken heeft, die kan ook geen leerling van de Heere Jezus zijn. Zover heeft Petrus het dus inmiddels al gebracht. Van hem blijft niets over. Hij zweert zich apostel af. Hij heeft niets met de Heere Jezus. En terstond kraaide de haan. Voor de tweede keer die morgen is daar het gekraai van een haan. En nu weet Petrus hoe laat het is. Want had de Heere Jezus het niet tegen hem gezegd, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. En hier hangelt en hier bungelt hij aan een zijden draadje boven de eeuwige verlorenheid. Nog even. En Petrus komt voorgoed om, gaat voor eeuwig verloren. En zie je wel, het is allemaal kaf. Het is allemaal ingebeeld. Het is allemaal mensenwerk. Van Petrus hoef je ook al niets te verwachten. De Heere Jezus heeft niets aan hem. Hier in het huis van de hoge priester ligt Petrus op de zeef van de Satan. En er blijft niets van hem over. Wat een ontzettende zonde. We zouden toch denken dat de Heere Jezus dan niets meer met hem te maken wil hebben. Want hij heeft alles wel gehoord. Hem ontgaat niets. Hij is de alziende. Hij is de alwetende. En hij ziet het wel wie hem beleidt voor de mensen. Maar hij weet het ook wel als er over hem wordt gezwegen. En nu Petrus dan voor de derde keer de Heere Jezus verloochent, dan moet voor hem toch wel de maat vol zijn. Dan lezen we het in ons tekstvers. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. die blik is nu alles zegt. Maar die blik is nou voldoende om het hart van Petrus te doorboren. Het is een blik die hem bestraft. En Christus zal in die blik hebben getoond dat Petrus door zijn gedrag hem verdriet heeft gedaan. Het is een blik vol verwijt. Petrus die zei, ik ken die mens niet. Maar die mens die draait zich om en die ziet Petrus in de ogen. Weet je het nog, Petrus? Je zou mij toch niet verloochenen? Je zou toch voor mij strijden? En die blik die zegt nu, ik weet alles van je. Ik weet van je verloochening. Ik weet van je vloeken en van je eedzweren. Ik weet wie jij bent, Petrus. Voor mij blijft niets verborgen. Petrus die zichzelf wilde redden. Ook al ging dat ten koste van zijn band met de heiland. Maar hier in die blik komt nou uit wie Petrus van zichzelf is. Deze blik van de heiland moet voor hem zijn geweest. Een doodsteek door zijn eigen hart. En het schijnt en het schuurt van binnen. Huichelaar die je bent. Lasteraar die je bent. Je hebt jezelf discipel afverklaard. Je hebt zelf die banden die er lagen met de Heere Jezus, heb je verbroken. Je had zo'n rijke heiland. En nu heb je hem verloochend. Je had zo'n goede meester. En nu zeg je dat je hem niet kent. En nu kun je het wel vergeten. Dat je er ooit nog bij zou horen. Bij zo'n discipel van de Heere Jezus. Wat zal Petrus zichzelf hebben verfoeid? En wat zal die Petrus zichzelf hebben aangeklaagd? Wat zal hij zichzelf hebben veroordeeld? Ja, nu hoort hij er niet meer bij. Ja, zo'n een hoort de meester niet meer toe. Die blik in de ogen van de heiland bepaalt hem bij zijn zonde en zijn schuld. En het verbrijzelt zijn harde zondaarshart. Het maakt hem zondaar voor God. Beschaamd en bedroefd vlucht Petrus naar buiten. Tranen die biggelen over zijn wangen. Het schreeuwt van binnen in zijn hart. Verloren, verloren, het is alles verloren. Want ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. En mijn zonden, die maken mij het voorwerp van uw toorn. Zoveel goeds had Petrus van de Heere Jezus genoten. Zijn schoonmoeder was door de Heere Jezus genezen. En hij mocht jarenlang verkeren in de nabijheid van de heiland. Hij heeft zijn prediking mogen horen. Hij heeft aan zijn voeten mogen zitten. Hij heeft zijn wonderen mogen zien. En hij heeft zelfs met de Heere Jezus aan de avondmaalstafel mogen zitten. En dan dit. Gezondig tegen zoveel liefde. Gezondig tegen zoveel goedertierenheid. Gezondigd tegen zoveel goedheid. En die blik van Jezus herinnert Petrus aan al die vermaningen waarmee de Heere Jezus tot hem gekomen was. Maar hij heeft niet opgelet. Hij is gevallen in die val van de Satan. Een verschrikkelijke zware zonde. En van Petrus blijft niets meer over. En daarbuiten in de eenzaamheid zal hij het hebben uitgeroepen. Wat een dwaas ben ik. Ik sta mijn eigen zaligheid in de weg. Ik heb het nu voor elkaar gekregen. Dat ik des doods waardig ben door eigen schuld tegenover zoveel liefde van de Heere. Het zal hem bedroefd hebben gemaakt. Hij zal hebben verstaan hoeveel verdriet hij daarmee de Heere heeft gedaan. En hij moest het belijden, Heere, ik heb u vergeten. Ik wilde van u niets meer weten. Ik heb me geschaard bij het kamp van de vijand. Ik ben werkelijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot al het kwaad. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Kan er voor zo'n een nog wel uitkomst zijn? Kan er voor zo'n een nog wel redding, nog wel behoud mogelijk zijn? Nee toch, want hij heeft zichzelf discipel afverklaard. Hij heeft zelf om zijn verdoemenis gevraagd. Het is wat als de Heere dat gaat leren. Petrus moest dat leren. Ja, al de discipelen van de Heere Jezus moeten dat leren. Want de Heere die brengt zijn volk in het gericht. De Heere die bepaalt hen bij zijn gerechtigheid en bij zijn heiligheid. En dan worden ze oog in oog gesteld met Gods heilige wet. En dan zien ze hun eigen zondige leven in het licht van de wet van de Heere. Want de Heere die komt dan de zonde voor de dag te halen. En hij zal dan door het ontdekkende licht van de Heilige Geest u bepalen bij uw ongerechtigheden en bij jouw wetsovertredingen. Dan komt daar het zicht op uw afmaking en op jouw tekortkomingen. En dan ga je jezelf zo in die discipel herkennen. Dan moet je het zeggen, hoe dikwijls heb ik u niet verloochend? Hoe vaak ben ik niet opgekomen voor de eer van uw naam? En dat brengt dan de schuld in het hart. En dan gaat u ervaren wat u de Heere Jezus hebt aangedaan. Door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Want waar de Heilige Geest gaat werken, dan worden we ook gedaagd voor het gericht van God. En daar zal Christus het ook leren in zijn profetische bediening, dat u Gods gramschap waardig bent. En dan wordt alles van de mens wordt weggenomen. Uw bekering, uw bevinding, jouw belofte, al je goede voornemens. Nee, Petrus, houd er geen één meer van over. Het enige wat hij overhoudt is schuld en ongerechtigheid. En dan wordt er gevreesd voor de eeuwige verlorenheid. En dan wordt gemeend dat u voor eeuwig om moet komen. Maar juist tegen die donkere achtergrond van de verdiende verlorenheid gaat God nu aan zijn volk openbaren. Dat er in Christus een volkomen zaligheid ligt. En dat zien we in onze tweede gedachte. Het fundament voor Petrus behoud. Maar deze handelswijze van Petrus moet de Heere Jezus ook wel verdriet hebben gedaan. Het zal zijn lijden hebben verzwaard. En als hij nu van de mens zou afhangen, was het over en uit geweest met deze discipel. Als Petrus nou de Heere Jezus had aangenomen, ja, dan had hij de Heere Jezus hier toch wel voorgoed losgelaten. Want hij heeft hem losgelaten. Hij had het zelf gezegd, ik ken die mens niet. En dan had Petrus zich in het eeuwig verderf gestort. Maar toch valt Petrus daar niet in. Want die blik van de Heere Jezus, die is ontdekkend. Maar die blik, die is ook zo vertroostend. Want de Heere die heeft hem aangezien om hem te behouden. Want er staat niet voor niets. In Lucas 22. En de Heere ziet hem aan. De Kyrios ziet hem aan. De Almachtige ziet hem aan. Hij staat er niet als een machteloze gevangene. Maar het is de Heere die er in het huis van Caiaphas staat. En die ook de regie in handen heeft. Hij heeft zich gevangen laten nemen. En hier vinden we het wonder van zijn zondaarsliefde. Voor zulke mensen als Petrus ging hij nou de dood in. Voor zulke mensen heeft hij zijn leven gegeven. En heeft hij zijn bloed vergoten. En hier mag Gods genade en Gods barmhartigheid mag hierop lichten. Ja, wij zouden tegen zulke mensen zeggen, nou, als je nu zo met me omgaat, zoek het dan ook maar uit. Ik wil met jou ook niets meer te maken hebben en ik wil je ook nooit meer zien. Maar de Heer is zo anders. De naam van Petrus wordt niet uitgewist uit het boek des levens. De zaligheid van Gods kerk ligt vast in het eeuwige welbehagen van God. En in die onwankelbare trouw en liefde van die borg en middelaar. Nee, er zal er hem niet één worden ontrukt die van de Vader aan hem gegeven is. Geen van hen zal uit zijn handen vallen. Ja, de Heere, die ziet Petrus aan. De machthebbende ziet Petrus aan. En in die liefdesblik van de Heiland ligt nou een zee van ontferming. Het is alsof de Heere Jezus die Petrus het toeriept. Ja, Petrus, ik weet wel dat je gezondigd hebt. En ik weet wel dat je diep gevallen bent. En ik weet wel dat je de eeuwige dood waardig bent. Maar weet je toch van gisteravond, daar aan die avondmaalstafel, het brood als teken van mijn lichaam, dat ik tot in de dood zal geven. En de wijn als teken van mijn bloed, dat ik zal vergieten. En Petrus, daarom sta ik hier. Ik ga mijn leven geven. Ik zal mijn bloed vergieten. En de tekenen aan de avondmaalstafel, die spraken daar toch al van. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En hoe diep je ook gevallen bent, en hoe schuldig jij jezelf ook hebt gemaakt, en welk oordeel jij ook hebt verdiend, en hoe jij jezelf er ook buiten moet plaatsen. Ik hou je vast. Want mijn onbezweken trouw zal nooit jouw val gedogen. Petrus, ik heb je lief. Met een eeuwige liefde. Zo is Christus. De liefde tot de zijnen is geen tijdelijke liefde. En dat is ook geen liefde die door de zonden en de overtredingen van hen kan worden uitgewist. Nee, die liefdesblik van de Heere Jezus, die is nu alleszeggend. Zie je wel, Petrus. Jij dacht met mij te kunnen strijden, te kunnen lijden en zelfs voor mij te kunnen sterven. En je dacht dat je me nooit zal verloochenen. Maar hier blijkt, Petrus, hoe het in waarheid zit. Je kan jezelf niet zalig maken. Als het van jou had afgehangen, was het voor eeuwig tekort. Hier gaat Petrus leren dat alleen de gerechtigheid van Christus hem redden kan. Vooraan in de zaal staat de Heere Jezus Christus. En achterin staat Petrus, die het met vloeken en eedzweren had uitgeroepen. Ik ken die mens niet. Maar voor in de zaal staat de Heere Jezus, die met een dure eed zweert dat hij de Zoon van God is, de zaligmaker van zondaren. De zaak van een schuldig volk ligt vast in Christus. Hier spreekt alles van Gods ontferming. Nee, Petrus had die blik niet meer verdiend. Dat is een wonder van genade. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Hier schittert die trouw van God. Die ogen die weerspiegelen het middelaarshart van de Heere Jezus. En hier wordt het waar. Wat hij eerder al had gezegd in Johannes 13. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren had lief gehad. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En niet vanwege iets in henzelf. Maar de redenen daartoe heeft de Heere Jezus uit zichzelf genomen. En die blik, Het heeft het hart van Petrus verbrijzeld. Het verstaan gezondigd tegen zoveel liefde. Hij gaat het huis uit en hij weent bitter. En het zal wat voor hem zijn geweest. Dat is ook het laatste. We moeten maar eens even over nadenken. Petrus tussen Goede Vrijdag en die Paaszondag. Wat zal het hebben gestormd in zijn hart? Hij was alles kwijt. Zijn geloof was hij kwijt. Zijn hoop was hij kwijt. Zijn liefde was hij kwijt. Hij had helemaal niets meer. Enkel schuld. En tranen van zelfveroordeling. En een hart dat zichzelf er buiten moest plaatsen. En hij vernedert zich voor God. En hij beweent zijn zonde. Dat is de uitwerking van die blik van de Heere. En ziet u dan wel, het is de Heere die naar hem omzag. De Almachtige. Want van hem gaat de kracht uit. Kracht om het hart van Petrus te verbreken. Kracht om Petrus te brengen in de schuld voor God. Kracht om een mens daar te brengen waar hij zijn schuld gaat belijden. En waar hij gaat erkennen dat hij Gods vonnis, Gods oordeel waardig is. Kracht om een mens daar te brengen waar hij het moet zeggen. Het kan alleen maar van Gods kant komen. Alleen genade kan mij behouden. En hier gaat Petrus verstaan wat genade inhoudt. Genade alleen en genade volkomen. Vanaf het eerste begin en bij de voordeur en tot de voleinding toe zal het enkel genade zijn. Wil zo'n zondaar behouden worden. En nu gaat die Christus pas werkelijk op waarde schatten. Want inderdaad, hij kende die mens nog niet. Dat heeft hij ten volle en naar waarheid gesproken. Maar nu alles van hem de dood is ingegaan, krijgt hij oog voor Christus. Als de schuld overnemende borg, als de gezegende middelaar en als de volkomen zaligmaker. Het is waar als u het zegt dat het voor Petrus nog geen Pasen is. Dat is waar. Want op die eerste paasdag moet het nog komen tot die ontmoeting met de opgestane Christus. En daar zullen dan die twee blikken elkaar opnieuw hebben ontmoet. We lezen daar niks van in de schrift, maar daar zal Petrus ook zijn tranen hebben geschreid, ook van berouw en van boetedoening. Maar daar zal die blik van de Heere Jezus ook in ontferming op Simon Petrus zijn neergeslagen. En toen is ten volle doorgebroken wat Petrus hier, daar buiten het huis van de Kajafas, al in beginsel heeft mogen ervaren. Kan alleen van Gods kant komen. De zaligheid is volkomen een werk van God. Alleen het werk van Christus kan hem redden. En alleen de gerechtigheid van Christus kan hem zalig maken. En zalig is hij. En zalig is zij die net als Simon Petrus alle gronden in zichzelf is kwijtgeraakt. Die alles is kwijtgeraakt en niets over meer heeft dan schuld en ongerechtigheid. Als u daar, als het arme boeteling, met gebroken handen en voeten, daar ligt aan de troon van Gods genade, waar u niets anders meer wil weten en niets anders meer wil horen dan van Christus Jezus en dien gekruisigd, maar ook opgestaan uit de doden. Daar waar het wordt begeerd om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Daar wordt het beleefd. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En dan is dat geen zijdendraadje. Dan zijn dat koorden van liefde. Koorden van eeuwigheid gelegd. De koorden van de liefde van de Heere Jezus Christus voor een in zichzelf verloren volk. Amen.